Goedemorgen allemaal.
Vorige keer hebben wij stilgestaan bij het thema vrijheid en verantwoordelijkheid. En toen ben ik voor mij begonnen met een hele grote zeilboot. En dit keer begin ik dan weer met een mooie vlinder. En waar we vorige keer naar gekeken hebben is Nehemia. Weten jullie dat nog? Anders hebben jullie hopelijk nog geluisterd. En anders dan is het jammer, maar ik kan niet alles herhalen. Maar ik begin altijd even met een haakje. En daarom beginnen we even met de vorige keer. We hebben ooit, zijn we hiermee begonnen met dat mooie plaatje, daar begin ik elke keer mee, met alle facetten, met alle onderdelen van hoe zit dat nou met onze verantwoordelijkheid, in welke gebieden hebben we het dan over. En we hebben heel erg stilgestaan bij Nehemia en we hebben de vorige keer gekeken van, hey, Nehemia, die was ergens in de ballingschap en die was in de burg Susan en die was daar bij de koning en die hoorde hoe het was in Jeruzalem. En wat ging die toen doen? Toen ging hij bidden en toen ging hij vasten. En hij was diep betrokken bij zijn volk en bij de staat van Jeruzalem en het was daar niet goed. En vervolgens was hij ook schenker bij de koning en hij ging daar heen. En de koning ontdekte dat het niet goed met hem ging en die vroeg wat er met hem aan de hand was. En wat deed Nehemia? Die deed een schietgebed, weten jullie het nog? Ja. Van, oh God, help mij dat ik hier levend vanaf kom. En toen deed hij een verzoek aan de koning van, ja, het gaat niet goed met mijn volk, hoe kan ik nou hier staan en mijn volk niet goed gaat, laat mij gaan. En de koning en God zegende hem om te gaan naar Jeruzalem, om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Dus we hebben vorige keer gekeken naar het bouwen van de muur, dat hij die opdracht kreeg. En hij kreeg niet alleen de opdracht om de muur te bouwen, hij kreeg ook materiaal mee, weet u nog, hout mee en spullen. En dan kom je daar aan en daarin dat hele thema hebben wij stilgestaan echt bij het onderwerp bidden. Met name over gebedsverhoring, dat hebben we natuurlijk uit Jesaja 58 ook al gedaan, over verantwoordelijkheid en daarin eigenlijk dat Nehemia daarin een heel duidelijk voorbeeld is van gebed en gebedsverhoring. En dat dat natuurlijk een thema is waar we heel veel bij stilstaan, want als er een van de verantwoordelijkheden zijn, een van de verantwoordelijkheden is die wij hebben, is het wel gebed. Nou, daar gaan we vandaag nog even een afrondende fase van maken, want ik was de vorige keer daar niet klaar mee. Maar, zoals jullie het wel weten over die gebedsverhoring, heb ik de vorige keer nog wel even met jullie stilgestaan, helemaal aan het einde, dat het niet heel erg uitmaakt hoe je erbij zit met je gebed. Daar is altijd veel over te doen. Moet je nou knielen, moet je nou staan, moet je nou je ogen dicht, je handjes samen, handjes open, toch? Jullie weten dat hoe dat gaat. De kinderen vragen ze het met name af, van hoe moet dat allemaal? En onze kinderen leren het liefst ogen dicht, handen samen. Want dat concentreert het beste, hè? Als je handen, ogen open en met handen open gaat bidden met kinderen, nou, dan gaan ze alleen maar... En dat blijft natuurlijk in gang. Maar waar het mij om ging is dat in de Bijbel je allemaal voorbeelden tegenkomt van mensen die wandelend bidden, mensen die staan bidden, mensen die knielend bidden, die liggend bidden. Er hoort meestal een houding bij een bepaalde emotie. Hè? Als je God dingen gaat afsmeken, dan doe je dat meestal op je knieën, toch? En als jij God groot wil maken in je gebed, dan doe je dat met opgeheven handen. Nou, Nehemia 8, gaan we niet bij heen, maar lees maar het na, komt het heel mooi bij elkaar. Het volk looft God, en dan in Nehemia 8, en dan staan ze allemaal met opgeheven handen, en vervolgens gaan ze God bidden, en dan gaan ze allemaal op de knieën. Nou, ik kom wel eens van die evangelische gemeentes, daar is dat me meer gangbaar. Dan zie je lofliederen en dan zie je mensen helemaal prijzen. En dan heb je aanbiddingsliederen en dan zie je mensen echt op de grond vallen en knielen. En niet iedereen hoor, maar dat is daar wat meer gewoon. En dat denk ik dat de Joden of de Israëlieten dat ook veel meer doen. Ik bedoel, als je in de Oosterse cultuur ziet, als je mensen ziet huilen, het is vol in emotie, toch? Als je in de zuidelijke culturen komt, ik heb zo'n Mexicaanse collega, alles is vol kracht en vol emotie. Nou, dan komen mijn nuchtere Vriezen aan. Bij ons duurt dat wat langer, hè? Het komt wel, maar het zit er niet bovenin. Maar dan hebben we het even over gebed. En wat ik even bij stil wil staan is een beetje de conclusie van de vorige keren die ik nog niet heb afgerond met jullie, is dat uiteindelijk een van de verantwoordelijkheden is gebed. En ik heb al heel vaak stilgestaan bij de 5. Dat is dat handje. Nou, dat herhaal ik gewoon even 1 keer. Hè? Dat als je gebed hebt, dat je altijd 5 elementen kan hebben in je gebed. Waarbij je hebt over dankbaarheid, over je wensen, het middelen, in de bres staan, dus bemiddelen voor anderen, over het roemen en over het proclameren. Nou, als je sommige van die grote gebeden pakt, Salomo, Paulus, Heer Jezus, dan kom je deze elementen heel vaak tegen. En ik heb natuurlijk de eerste letter zo gekozen dat het klopt, de D, danken, duim, en dan wensen, wijsvinger, en dan de middelen, middelvinger, de roemen, en de roemen van ringvinger en de proclameren met de pink. Nou, sommige proclamaties, lees het maar eens na in Nehemia, of in Ezra bijvoorbeeld, dat zijn gebeden, dat is één grote proclamatie. En ik ken mensen die zo kunnen bidden, weet je wel, die echt dan de hele Bijbelse geschiedenis kunnen herhalen in een gebed. Ik heb altijd zoiets van, ja, dat is bijzonder, maar die mensen kunnen daar echt God voor groot maken en neerleggen wat hij gedaan heeft. En toch gelijk is proclameren natuurlijk ook van u is het koninkrijk, van u is de heerlijkheid. Dat is ook uitspreken van eigenlijk dingen die waarheid zijn. Dat gezegd hebbende, hebben wij naartoe gekeken van hoe zit het nou met gebedsverhoring. En ik heb er een paar elementen uitgepakt. Ik heb ze niet allemaal benoemd, maar ik heb even een paar op een rij gezet die we in de vorige delen gezien hebben. Dat bij sommige gebeden is het belangrijk dat er gevast wordt. Er waren bepaalde dingen dat God niet verhoort bij het uitdrijven van demonen. Dat ze moeten vasten. Maar ook op andere momenten, ook hier bij Nehemia zagen we dat. Maar lees de Bijbel maar eens door. Vasten kan echt wel horen bij het gebed. Ook de apostelen deden dat. Toen ze wouden weten van nou, welke kant moeten we op? Mijn handelingen. Wat gaan we doen? Dan gingen ze met elkaar bidden en vasten om Gods stem te verstaan. Is dat een noodzaak? Nee. Is dat een mogelijkheid? Ja. En waar kun je van vasten? Nou, wij denken altijd aan eten, maar in de Bijbel worden we ook wel afgezien van andere dingen. Het is volgens mij gewoon een teken van volledige toewijding aan God. En dat is natuurlijk hoe je gebed ook zou moeten zijn. Het is niet een trucje. En dat hebben we ook in Jesaja 58 toen met elkaar gezien. Dat zij zei van, is dit dan het vasten wat ik verkies? En wat bleek dan? Uiteindelijk is God veel belangrijker dat we in de praktijk gerechtigheid uitleven dan dat we een dag uitkiezen om maar niet te eten en vervolgens er een zootje van maken. Beide dingen zouden moeten kloppen. Andere probleem, een probleem kan zijn vergeving. Dat als jij anderen niet kan vergeven, dat daar echt een blokkade kan zijn. Een heel Bijbels principe, wat de Heer Jezus ook op een gegeven moment uitlegt, zelfs als wij vergeven willen worden, vergeef dan ook een ander. En ook daarin is het niet zo dat altijd een belemmering is, maar dat kan zeker een belemmering zijn in de dingen die gebeuren. Een andere hebben we heel erg bij stilgestaan, twee keer terug. Weten jullie nog, 1 Petrus 3, Jacobus hebben we bekeken, dat de rechtvaardige vermag veel in zijn geloof. En tegelijk ook, rechtvaardigheid is iets wat je in de praktijk bent en doet. Dat was uit 1 Petrus 3 heel kenbaar. Dat God luistert naar het gebed van de rechtvaardige en dat is degene die goed doet. Dus niet alleen maar dat je alleen maar een gelovige bent, maar ook een gelovige uitleeft. We hebben ook gezien, Jacobus, dat uiteindelijk we in geloof dingen zouden bidden. Betekent dan dat je iets moet geloven dat het zo is en anders krijg je het niet? Zoals onze charismatische broeders wel zeggen, van je moet het geloven, je moet echt vaststaan. Je moet eigenlijk al tegen de Heer zeggen, ik weet dat ik het al heb en dan zal ik het ontvangen. Kennen jullie die? Tenminste, ik luister natuurlijk ook wel eens naar andere predikingen en dan denk ik, oh. Nou, wie durft? Dan is het, je moet geloven dat je het al hebt en dan zul je het ontvangen. En als je gelooft dat je het al gekregen hebt, dan pas. Nou, dat is niet wat Jacobus bedoelt volgens mij. Als Jacobus 1 en Jacobus brief leest, gaat Jacobus van iemand die tot God dingen vraagt, moet niet twijfelen. En dan gaat het over mij het eten van twee walletjes. Het gaat daarover iemand die niet voor God kiest, maar eigenlijk voor die eigenlijk hinkelt op twee gedachten. Van nou, Ik wil van God het goede, maar ik wil ook het goede van de wereld. En diegene, die zit in twijfel van wie dien ik nou eigenlijk, die moet niet verwachten dat hij wat van God ontvangt. Voor mij, als je die context goed leest, en lees maar het door in dezelfde brief, want je kunt natuurlijk vol in geloof God vragen om een Ferrari. Onze beste Jacobus heeft ons heel duidelijk uitgelegd dat we het juiste doel voor ogen moeten houden. En wat zijn nou de dingen waar we niet voor hoeven te bidden? De dingen die we in onze eigen wellusten zouden doorbrengen. Nou, dit zijn allemaal dingen die zijn we langsgelopen. Dat vasten niet helemaal, maar de andere dingen allemaal langsgelopen. Dus Ben je nieuwsgierig, luister dan eerst even de andere dingen. Dat ga ik allemaal niet allemaal nog opnieuw behandelen. Belangrijk is wel nog even, waar zouden we voor bidden? Nou, voor mij heeft Tom het niet zo lang geleden nog benoemd hier. We zouden bidden voor alle mensen. Voor mensen in, die in hoogte geplaatst zijn, die worden dan uitzonderlijk genoemd. Maar Paulus zegt ook, we zouden bidden voor alle heiligen. Er is dus niemand uitgezonderd. Dat is makkelijk toch? Ik vind dat juist heel moeilijk. Ik bedoel, als het nou heel specifiek is, bid voor die mensen, dan is dat, hè, dan heb je een duidelijk doel voor ogen. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is dat we voor alle mensen gaan bidden, maar dat er eigenlijk niemand voor uitgezonderd is en dat je voor iedereen iets kan bidden en dat het ook verschillend is wat je voor iemand bidt. Daar gezegd hebbende, vraag God iets op je hart natuurlijk om voor te bidden. En wat zijn dan de doelen in gebed? Nou, bijvoorbeeld bij Paulus heel kenbaar, keer op keer op keer, bid voor het evangelie, bid voor het uitbreiden van het woord, bid voor het koninkrijk wat doorbreekt. Dat is wat Paulus continu op wijst. Dus voor ons een heel simpel iets om voor te bidden. Tegelijk, dat is naar de buitenkant, denk ik, oké, ook een van de dingen die in de brieven heel erg naar voren komt, is groei van de gemeente. Nou, daar hoop ik vandaag even aan toe te komen. En vervolgens heb je dan dat er ook gebeden mag worden voor vergeving. En wij zeggen altijd, nou, we hoeven onze eigen zonden niet te belijden. Nee, maar we worden in de Bijbel wel degelijk ook opgeroepen om te bidden voor de vergeving van andermans zonden. En ook mag je altijd bidden natuurlijk voor je eigen zonde. Maar wat staat er in Hebreeën 4? Wij mogen met vrijmoedigheid toetreden tot de troon der genade om hulp te verkrijgen te bekwamer tijd. Met andere woorden, het is een troon van genade. En daar ontvangen wij ook genade. En andere is dat we alle zorgen die we hebben, alle wensen die we hebben, bij de Heer mogen brengen. Niks van uitgezonderd. En dit zijn even de generieke dingen om even dat onderwerp over dat gebed nog even af te sluiten. Dit hoorde eigenlijk bij de vorige keer, maar het geeft jullie wel aan van dat je in gebed eigenlijk voor alles kan bidden en toch gelijk dat er soms belemmeringen kunnen zijn, maar dat we eigenlijk mogen weten dat we alles bij de Heer kunnen brengen en dat we soms even na moeten denken van, kan er iets in de weg zitten? Dat betekent niet dat als je alles uit de weg hebt gehaald, dat daarmee God alle gebeden verhoort. En die denkt dat Rudy Hakvoort ons daar heel duidelijk op gewezen heeft dat ook een Job, die vol in rechtvaardigheid was, die niks verkeerd had gedaan, toch vol van twijfel was van waarom? Toch? Nou, dus die moet je dan ook maar even bij luisteren en dan gaan wij verder. En dan nog even ter volledigheid, wanneer moet je dan bidden? Bij elke gelegenheid. Nou, dat is dan makkelijk, hè? Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Deze staat in Efeze, toch? Oh, ik hoop dat jullie wakker zijn. Ik blijf jullie vragen stellen. Oké, we gaan naar Nehemia 4. Want we waren natuurlijk begonnen met Nehemia. Nehemia had dus de opdracht om terug te gaan naar Jeruzalem. Hij had de vrijheid om terug te gaan naar Jeruzalem. En hij mocht daar de muur gaan herbouwen. Hij had de zegen van God en hij had de zegen van de koning. What else can go wrong? Toch? De koning is voor. God heeft hem een opdracht gegeven. Wat kan er misgaan? Nehemia 4. Ik neem een slokje water, want jullie zijn nog lekker aan het bladeren. Ja, de mensen met digitale devices gaan veel sneller. Als we nou allemaal dezelfde Bijbel hebben, dan kan ik gewoon bladzijnnummers opnoemen. Hè? Nehemia 4, ik lees de eerste 5 versen. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en hij zei in de tegenwoordigheid van zijn broers en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel zij verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. En vervolgens spreekt Nehemia uit, Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als een buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden voor uw aangezicht. Want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. We beginnen hier dus Nehemia, die uiteindelijk de muur begint te herbouwen, doorpakt met zijn plan. En hier heb je een aantal leiders van de volken omheen, landvoogden. Je hebt hier Tobia, je hebt hier Sanballat. En er is nog één, die hebben we vorige keer ook gezien. En die gaan gas tegengeven. En dit is het moeilijkheid, hè? Wij krijgen een opdracht om iets te doen. Je denkt, nou, God wil dit, de Heer heeft dit voor met mij. En ik weet niet hoe jullie dat vergaat, hoor, maar dan zeggen wij ook tegen elkaar, nou, als de Heer dan een teken geeft dat dit goed is, dan gaan we die kant op. Kennen jullie dat? Dat spreken wij ook wel eens uit naar elkaar. Van nou, we weten niet helemaal wat de wil van God is in hier, dus als het allemaal meezit, dan zal dit wel de wil van God zijn, anders moet hij maar een teken geven dat het niet goed is, toch? Dat is het ideaal. Nou, ik denk hier ook, ik bedoel, die jongen, dan ben je Nehemia, kom je daar uit die contraien, ga je terug naar Jeruzalem. De koning zit mee, God heeft gehoord, we gaan bouwen en dan word je, nou ja, behoorlijk lastig gevallen. En het houdt hier ook niet mee op. Want we lezen door in vers 6. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Eerst even tot zover. Als je straks verder leest, dan zul je ontdekken dat ze nog een stap verder gaan. Maar hier zie je al dat ze in hevige woede ontstaken en dat ze spanden samen tegen Jeruzalem om te gaan strijden en om verwarring te gaan stichten. Als je dan een doel voor ogen hebt en je hebt de bediening om iets te doen, dan word je aangevallen. En ik moet jullie zeggen, ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld hier onlangs een doopdienst gehad. En we hebben er straks weer een. En mijn dochter is vorige week gedoopt. Moet je maar eens kijken, op het moment dat mensen een keuze maken, wat daar gebeurt. Het blijft verwonderlijk. Als je gewoon rondkijkt, dan zie je gewoon op zulke momenten dat er strijd ontstaat. Dat er elementen omheen gebeuren waar je in één keer denkt, oh, dit gaat best wel anders. En die strijd die is daar gewoon. En het is een heel kenbaar iets. Kijk maar eens naar de Heer Jezus. Die werd gedoopt, vol van de Heilige Geest, ging de woestijn in. En hij werd verzocht. En die strijd die was heftig. Kijk maar eens naar Paulus. Hij komt tot bekering. Hij doet zijn werk. Nou, hij krijgt de opdracht, je moet naar koningen gaan. En wat overkomt hem? Allemaal strijd en moeite. Juist daar waar wij zeggen, nou, als God het dan wil en God dit dan voor ogen heeft, waarom hebben we dan zoveel tegenslag? En ik vind het inspirerend van Nehemia, hoe die hiermee omgaat. En ik wil eerst even met jullie naar Filippenzen 1, om even een koppeling te maken met ons leven daarin. Maar dan even te kijken naar Nehemia. Filippenzen 1 zegt in vers 27... Ja, zijn we nog aan het bladeren. Filippenzen 1 vers 27. Alleen. Wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of u nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar van u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uitgenade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, opdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging in Christus is, als er enige troost is van liefde, als er enige gemeenschap is van geest, als er enige innige gevoelens van en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Als je kijkt naar het volk in Nehemia, hebben ze de opdracht om te gaan bouwen. Maar tegelijk ondervinden ze heel veel strijd. En de eerste reactie van Nehemia natuurlijk is heel kernachtig. Hè? Hij hoort wat zij doen. En vervolgens, wat is zijn eerste reactie? Hij zegt, God, ze maken ons tot voorwerp van verachting. En vervolgens zegt hij van, nou, Heer, zorgt u maar dat zij hun straf niet ontlopen. Dat ze die ongerechtigheid op hun terugkrijgen. Wat is belangrijk, is... Hij gaat niet het gevecht aan met deze mannen. Hij brengt het bij God. En dan hebben we het natuurlijk met elkaar over gebed en over strijd. En ik wil straks een heel klein stukje met jullie kijken in 2 Korinthe 6. Maar bij ons is dat natuurlijk net zo. Wij hebben natuurlijk die strijd. En het eerste wat je doet als je aangevallen wordt, is terug aanvallen, toch? Mijn kinderen doen dat heel erg duidelijk. Ik bedoel, geef de een tik, dan... is het best wel moeilijk om naar papa te lopen en zeggen, nou, hij heeft mij geslagen. De eerste reactie is meestal eerst een tik terug en dan gaan schreeuwen. Toch? Nee, maar het is een heel kenbare reactie. Het mooie is natuurlijk dat wij worden opgeroepen om dan onze vijanden nog te zegenen. Toch? Dus niet alleen ook nog te zeggen, nou, wat hij ons gedaan heeft, dat komt op hem terug. Maar eigenlijk nou, dat je hem nou eigenlijk het beste toewenst ook. Nou, hebben we natuurlijk Paulus, die dat zelf aan ons leert. Die had nogal last van een kopersmid, hè? Ja. Alexander, kennen jullie hem nog?
Ja.
Alexander, en wat zegt Paulus daarover?
Je hebt nog
samen overgeleverd, toch? Nou, nee, dat waren die andere twee. Maar hij zegt dan wel dat de Heere hem vergelde na zijn werken. Dus ook Paulus komt een beetje in hetzelfde punt waar natuurlijk hier Nehemia staat. Maar hij legt het bij God neer. In die strijd, in die moeilijkheid, legt hij bij God neer. Nou, gaan we even kijken naar de principes die wij krijgen hier. Tegenstand. En tegenstand is iets wat erbij hoort in het leven van een gelovige. Prachtige mooie tijger. We hebben net een hele mooie leeuw gezien. Van Narnia. Die overwon. En deze die is een soort van brullende leeuw. Maar dan een tijger. Maar de strijd komt hier van buiten. Nehemia 4 komt hier eerst van buitenaf. En wat doen ze? Ze drijven de spot met hen. Ze bedenken listen. Daar gaan we zo met elkaar naar kijken. Ze hebben macht van buiten en willen dat aanwenden. En er is verraad. Dus we gaan zo even verder lezen met elkaar. Maar herken het maar gewoon dat van buiten er dit soort zaken zijn. Ik heb hier uitgebreid met jullie Efeze behandeld, met de hele geestelijke wapenrusting. Jullie kennen alle pijlen van de boze, we hebben het allemaal bekeken. Diezelfde principes komen natuurlijk terug. Het is allemaal spot, list en macht en verraad. En als je met de dingen bezig bent, dan heb je natuurlijk die dingen heel erg kenbaar. Ik bedoel, praat maar eens over het geloof en over met de dingen waar je mee bezig bent hier, met een ongelovige. Die lui verklaren je voor gek, toch? En bedoel, als je iets voor een vereniging doet, dat snappen ze wel. Is mooi. En zo praten ze soms dan ook maar. Van, nou ja, wij snappen het wel, want wij doen ook vrijwilligerswerk voor de vereniging. Toch? Maar dan vertalen ze het maar zo, want ze vinden het eigenlijk maar raar. Dat je zo fanatiek daarmee bezig bent. Zoveel tijd erin stopt. Zoveel energie. En ja, als gemeenschap iets zijn, dat vinden ze wel mooi. Maar voor de rest... geloven in iets hoger en daar tijd en geld in stoppen. En ze drijven daar de spot mee. Het is gewoon iets waar je op een gegeven moment je sterk voor moet staan. Daar kun je natuurlijk mee in strijd gaan. Hè? Kun je hun bespotten, kun je tegen hun ingaan. Helpt het? Nee toch? Dus, en ik vind dat wel mooi. Het is voor ons, als je dan vertaalt, van hoe ga je daar nou mee om? Nou, misschien wel als Nehemia. Breng het maar bij God. Nehemia deed dat. Dus Als ik dan even de brug maak, hè, dat we samen zouden strijden. Filippenzen. En het onderwerp is vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus je zou samen die strijd aangaan. Dat is voor ons best wel, nou ja, vind ik wel het lastig. Weet je wel, dat je in je eentje een strijd hebt, dat lukt ons aardig. Maar als je aangevallen wordt, hoe kun je dan als een eenheid staan? De verantwoordelijkheid die Paulus neerlegt bij de Filippenzen is wel op die manier, hè, dat we één zijn. En dan gaan we zo meteen kijken naar de strijd van binnenuit. Een van de dingen is natuurlijk, wat zei hij ook weer mooi, eensgezind strijd door het geloof en dat we dus één zijn, ook in één van gevoelens. Zelfde manier daarin staan. We lezen even verder in Nehemia. Want dan maak ik het plaatje even helemaal compleet. Nehemia 4 gaan we naar terug. Dan lees ik even vanaf vers 10. Toen zei Juda, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien, totdat wij in het midden gekomen zijn en hun doodgeslagen hebben. Zo zullen wij het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen, achter de muur, bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. En ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeren naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hun speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die opladen, deden met één hand het werk en met de andere hielden ze een werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bezuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige van het volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar het bezuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in deze tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werkspies en water. En dan gaat het in hoofdstuk 5 verder, lees maar een heel klein stukje door. Maar dan begint weer dat volk dat ze zeggen, hè, wij hebben niet genoeg eten. Dus Nehemia heeft hier de opdracht om een muur te gaan herbouwen. En vervolgens heb je de list, zeg maar, dat ze dus van buitenaf willen komen, in de stad willen komen, iedereen dood willen maken. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het volk, dat er buitenuit is, die heeft daarvan gehoord, die gaat wel tot 10 keer toe naar hem toe. En je moet stoppen. Je moet nu stoppen. Je moet nu stoppen met dit werk. Dit komt niet goed. En wat kiest Nehemia? Die zegt, we maken iedereen strijdbaar. We gaan staan op het punt en we gaan ervoor staan en we staan samen. En hij roept iedereen ook op te gaan samen te gaan strijden. En dat is natuurlijk het inspirerende hier, dat je dus van buitenaf de druk voelt. En wat doe je dan als gemeente? En Filippenzen, die heeft het er dus over, van ja, als je dan van buitenaf druk voelt en je voelt dat het niet goed is, waar ga je dan staan? Dan moet je samen als een eenheid gaan staan. En dan moet je er voor elkaar kunnen zijn. En dan zeg je, nou, daar hebben wij als gemeente niet zoveel last van. Nee, maar over een jaar kan het weer heel andersom zijn. Je kunt als gemeente daar best wel last van krijgen. En juist als er geestelijk veel gebeurt, komt er ook heel veel strijd van buitenaf. Let maar op. Ik bedoel, dat heb ik net al een voorbeeld genoemd, maar die zijn er wel meer. En dan is het belangrijk dat je samen één bent. En dan is het belangrijk dat je samen op dezelfde manier in de dingen staat. Dat je niet onderling allemaal verdeeldheid hebt. Want dit is natuurlijk Nehemia, die eigenlijk best wel last heeft met dat volk. Toch? Ik bedoel, je hebt al eindelijk bouwers. Je hebt mensen zover dat ze mee gaan bouwen. We gaan de muur herstellen. En dan komt er eigenlijk de angst. Nou, wat heeft hij dus van binnenuit? Twijfel is er onder het volk. Angst is er onder het volk. Er is onmacht, we kunnen het niet. Hè? We hebben niet genoeg, we hebben niet genoeg van dit, we hebben niet genoeg van dat. En er is afleiding. En let maar eens op, ook dat is natuurlijk in de geestelijke strijd aanwezig. Dat je angst hebt, dat je twijfel hebt, dat je onmachtig bent om het te doen, om ergens voor te staan. En dan is het belangrijk om te weten, wat is de opdracht? Wat was nou eigenlijk de opdracht? En wat doet hij? Wat doet Nehemia? Hij wijst op God. Hij wijst twee keer op God. Hij zegt heel duidelijk, van nou, let op, dit is God, dit is zijn werk en wij moeten hierin doorgaan. En hij zegt, we gaan samen in die strijd staan, maar God zal voor ons strijden. Hij is er volop van verzekerd dat het zo is. En hij blijft dat uitdragen naar zijn volk. En ze gaan door. Ze gaan bouwen en die muur komt af. Lekker op zondagmiddag, mooi regenachtig weer. Kun je mooi Nehemia lezen. Maar uiteindelijk gebeurt dat. Dit is geen typologie, maar dit is gewoon, hoe gaat Nehemia om met strijd? En in het Nieuwe Testament komen wij dat keer op keer ook zo tegen. Dan kijken we even naar 2 Korinthe 6. Lees ik vanaf vers 1. Komen we ook niet zo vaak deze tekstgedeeltes. Dat is wel mooi. En als mede-arbeiders van God roepen wij u ertoe op de genade van God niet te vergeefs te ontvangen hebben. Dus we zijn mede-arbeiders en dat we dus uiteindelijk die genade hebben ontvangen, niet te vergeefs. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. Op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het dag van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Nehemia staat op dat punt, hè, van ja, ik ben er, nee, de dag van het welbehagen, dag van het heil, dit is het moment. En dan zegt hij daarna, wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in de ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekenden en toch bekenden, als stervenden en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefden maar toch steeds blij, als armen die toch veel rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Dus Paulus somt hier op hoe hij staat in die strijd. En hij pakt hier twee verschillende dingen door elkaar heen. Ik weet niet of jullie dat zo lezen, maar hij noemt alle dingen waar hij last van heeft. En tegelijk noemt hij dan alle dingen hoe hij daarin staat. Dat lees je het makkelijk doorheen. Maar hij begint in één keer van allemaal negatieve dingen naar allemaal positieve dingen te noemen. En dan gaat hij weer door naar hoe hij daarin staat. Hadden jullie dat gezien? Daarom hou ik altijd van lijstjes. Uiteindelijk heeft hij last, ik noem maar even een paar, hè. Ik noem ze niet allemaal. Hij heeft last van verdrukking, hij heeft last van nood, hij heeft last van benauwdheid, hij heeft last van slagen, hij heeft last van zijn gevangenschap. En tegelijk zie je dat hij daarbij noemt, van wat zijn nou belangrijke dingen waar hij in staat? Gerechtigheid. Hij heeft het over liefde. Hij heeft het over volharding. Hij heeft het over reinheid. En hij heeft het over waarheid. En hij heeft het over geduld. Noem maar een aantal dingen. Hij heeft het over de Heilige Geest. Hij legt uit hoe die dan staat in die strijd. Dus als je belast wordt en als het naar de mens gezegd allemaal zwaar is en dat er allemaal dingen zijn waar je last van hebt, hoe ga je er dan in staan? En hij legt ook uit waarom hij dat doet. Hij zegt, omdat de bediening niet gelasterd wordt. Kijk, en dit is natuurlijk waarom het ook belangrijk is, als je kijkt naar Nehemia, de stad waar hij het over had, is de stad van de grote koning. Het is de stad van zijn volk, maar het gaat hier om de naam van God. Hoe ga je daarin staan? En Paulus is het precies zo. Als je Filippenzen een paar versen eerder leest, dan zegt hij dat Christus in alles verheerlijkt wordt door zijn lichaam. Hij ondergaat alles, omdat hij zegt, het gaat niet om mij, het gaat om hem. En hij zegt tegelijk in diezelfde brief, het is niet ik die de kracht heeft, maar het is hij die mij de kracht geeft. En hij zelf is dus leidend voorwerp in die hele strijd. En hij laat zien dat uiteindelijk waar momenten waar jij zou zeggen, nou, je hebt zoveel gedonder, laten we het maar zo samenvatten. Hoe ga je daar nou in staan? En hij antwoordt alles met gerechtigheid, met liefde, met volharding, met waarheid, met geduld. Uiteindelijk, als je de dingen naast elkaar zet, zie je die geestelijke wapenrusting weer bij elkaar. Je ziet het nieuwe leven wordt geleefd. En dit is natuurlijk belangrijk, ook met Nehemia, van hoe ga je door in die strijd, waar ga je staan en hoe antwoord je aan die strijd? Nou, precies dit zijn de verantwoordelijkheden. En dan zeg je, oké, dat was Paulus. Maar Paulus roept ons op om zijn voorbeeld na te volgen. En hij zegt het ook. Hè. In het eerste vers gaf hij dat ook aan, dat wij die genade niet te vergeefs zouden ontvangen hebben. En vervolgens geeft hij zichzelf als voorbeeld daarin. Maar voor ons geldt exact datzelfde. Die vrijheid en die verantwoordelijkheid. En Paulus zegt het ook zo mooi. Hè. Dit was de strijd van buiten. Maar wat zegt hij in 2 Korinthe 11 vers 28? Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van alle gemeenten. Als je dan even de vergelijking pakt met Nehemia, die had natuurlijk datzelfde. Die heb je de strijd van buiten. En dan denk je, nou, dat is van buiten, dat is klaar, dat hebben we gezien, hè, Filippenzen net zo. Alleen dan heb je ook nog de zorg in de gemeente zelf. En ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar dat hebben we wel eens. Nou, bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. Ja, dan zeggen mensen van, nou weet je, als je geen jeugd hebt in de gemeente, dan heb je jezelf opgeheven al. Dan duurt het nog een paar jaar en dan ben je er niet meer. Weet je, dat soort opmerkingen, hè? Daar ben ik heel gevoelig voor, hè? Dat snappen jullie wel. dus dan begin je te twijfelen van, nou ben ik dan wel met de goede dingen bezig. Waar staan we nou? Wat doen wij hier nou? Daar hebben we het dan wel eens over met elkaar van, moeten we dan niet de jeugd erbij trekken? Moeten we dan dat werk niet gaan doen? En dan zeggen mijn collega's ook wel van ja, als je niet meegaat in de tijdgeest, hè, als je niet meegaat in de tijdgeest en dingen zo doet zoals de wereld ze doet, ja, dan blijft er niks van je kerk over. Hè. Dat is de strijd van buiten. Hè. En uiteindelijk denk ik van ja, maar wacht even, waar ging het ook alweer over? Hè, waar staan wij voor? En dat zou de kracht moeten zijn. En als je dan kijkt naar waar de gemeentes voor leven, hè, wat nou echt leeft, is het natuurlijk, als het gaat over de waarheid, als het gaat over God, als het de ware dingen zijn. En niet of de jeugd het nou zo leuk vindt of niet. Dat hoeft niet doorslaggevend te zijn. Hoe leuk ik dat ook zou vinden natuurlijk. Maar je moet uiteindelijk bouwen en bouwen met een reden. En de reden is niet de jeugd. Maar let maar eens op, ik bedoel, medegelovigen, hè, heb niks mis mee. Maar die hebben allemaal tegenwoordig iets van, nou nee, de jeugd die moet het leuk vinden. He, dat is belangrijk. En natuurlijk, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat roept de wereld heel hard. Maar voor ons is het belangrijk, van als het de waarheid niet, of als het niet om Christus draait, zijn we eigenlijk met de verkeerde dingen bezig. En dat is wat ik mooi vind aan Nehemia. Die gaat gewoon door met die muur. Ik bedoel, dat moet gebeuren. En dan wordt van alles bedacht en gedaan. Maar er moet gebouwd worden. En of het nou jeugd is of niet, of wie dat dan ook is, er moet gewoon gebouwd worden. En het leuke is, die verantwoordelijkheid is niet alleen voor mij, die is voor jullie allemaal. Dus het enige wat we hoeven te doen, is bouwen. Nou, wat is dan de muur? Wij zijn niet een stadsmuur, wij zijn een gemeente. En de gemeente wordt vergeleken met het huis van God, met de tempel, met een akker, met een lichaam. Maar wie ook, wat je ook vraagt bij Paulus, of nou akker gebouwd moest worden, of een huis gebouwd moest worden, of een tempel moest gebouwd worden, of een lichaam moest gebouwd worden. Hij heeft het continu over bouwen. Stichten, stichten, stichten. Nou, daar moet ik dan de volgende keer dan even met jullie bij stil gaan staan natuurlijk. over het bouwen van die muur. Het leuke is natuurlijk, wat zegt die Sanballat? Wil hij nou van die verbrande stenen levende stenen maken? Toch, dat zei hij toch? Wil hij weer tot leven wekken, hè? En dat is natuurlijk precies zo. Mensen die ongelovig zijn, nou ja, wij zijn eigenlijk tot niks in staat vanuit onszelf, worden eigenlijk doordat we gebouwd worden, weer tot levende stenen gemaakt en hebben weer een functie. Als ik denk aan levende stenen, heeft Tom het onlangs nog over gehad, denk ik, hè? 1 Petrus, we waren samen gebouwd op het fundament en vervolgens worden we gevoegd als levende steen. En wie is de levende steen? Christus. En wij worden ook als levende stenen weer gevoegd in die muur. En dat vind ik het mooie aan die symboliek, is dat die mensen doorgingen bouwen en dat er uiteindelijk een muur tot stand gaat komen. En de verantwoordelijkheid, als je het hebt over vrijheid en verantwoordelijkheid, hebben we dus de verantwoordelijkheid allemaal om te bouwen. Daar heb ik dus nog een slide over, maar dat gaat helemaal niet lukken in de tijd. Maar wat belangrijk is, denk ik, is dat, dat laat ik de onderdelen even, nou, laat ik ze gewoon maar benoemen. Ik wou ze even langslopen met jullie, maar uiteindelijk hebben wij een aantal elementen die belangrijk zijn bij het bouwen van de gemeente. Bij het bouwen van elkaar. Want we worden opgeroepen allemaal om dat te doen. Maar wie bouwt de gemeente? Christus. Wie doet het werk? Christus. Wie bidt er voor ons allemaal? En wat worden wij gevraagd om te doen? Te bidden voor elkaar. Dus als Christus het doet, doen wij het ook. En als Christus de gemeente bouwt, doen wij het ook. En die verantwoordelijkheid ligt bij een elk van ons. En de elementen zijn best wel simpel, vind ik. Ik heb er heel lang over naast te denken natuurlijk, van nou, waar doe je dat dan mee, bouwen? Cement hebben we nodig, steen hebben we nodig. Gebed is een hele belangrijke. Hebben we al veel vaker bij stilgestaan, blijft belangrijk. Andere deel is gewoon het woord delen met elkaar. Dat doen we hier op zondagochtend. Ik doe dat hier nu. En het zou zo moeten zijn dat dat continu doorklinkt. Dat we niet alleen bij de koffie, maar ook door de week, dat we elkaar blijven opbouwen met het woord. Dat we, en niet alleen wat er geschreven is, maar ook wat de Heer doet in je leven, dat je elkaar blijft richten op de dingen van de Heer en dat dat leeft. En dat is nog best wel lastig af en toe. En ik was op de vakantie in de Battle, en dat zijn allemaal van die charismatische mensen, maar of je nou links was of rechts was, er werd gesproken over de Heer. Je zit daar in zo'n bubbel, weet je wel, alleen maar christenen, en die zijn allemaal daarmee bezig. En dat vond ik gewoon mooi, weet je wel. Dan denk ik, ja, dit werkt door. Nou moet je ze af en toe nog dan, dat ze dan nog de goede dingen zeggen, en dan komt het helemaal goed. En dan, maar de andere is heel simpel, ook weer, liefde. En liefde werkt uit in bijvoorbeeld zorg dragen, hè. Dus die staat eronder, zorg. Dus we zouden om naar elkaar omkijken. Maar dat zijn de elementen waarbij de gemeente wordt gebouwd. Ik heb erbij gezet, samenkomen is één heel belangrijk deel daarin. En dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, als je allemaal kooltjes bent die los van elkaar zijn, dan gaan ze uit. En als er kooltjes bij elkaar zijn, kun je mooi barbecuen. Nee, maar dan hou je het warm en dan hou je het vuur brandende. En dat is ook een heel Bijbels principe, bij elkaar komen en met elkaar de dingen delen. Daarom zitten jullie ook hier, toch? En er zijn bedieningen in de gemeente. Sommigen hebben een bediening en daar is een verantwoordelijkheid. Een bediening is een verantwoordelijkheid en die zou uitgewerkt worden. En als je daar trouw in bent, dan zou dat zijn tot opbouw. Die bedieningen zijn er ook maar niet, omdat je denkt, nou, laten we maar een herder hebben en weet ook niet waarom. Nee, er is natuurlijk een reden voor en dat is opbouw van de gemeente. Let maar eens op, ik kan ze allemaal langslopen, maar allemaal steentjes in de muur. Nou, ik had daar nog iets over zeggen over waarmee we moesten gaan bouwen, maar dat gaan we niet doen. 1 Thessalonicenzen 5 zegt dan heel mooi, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Dus dat is onze roeping, laten we elkaar opbouwen, laten we die muur gaan bouwen. En dan wou ik het hierbij laten, laten we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, dank u wel dat wij u mogen kennen. Heer, dat we mogen weten dat wij uw huis zijn. Heer, dat wij uw tempel zijn. En Heer, dat u in ons wil wonen. Heer, mogen we daarmee ook ons hart richten op de dingen van u. Heer, mogen we gaan bouwen. Heer, wilt u doorwerken met uw geest. Dat wij tijd, energie, aandacht allemaal mogen vestigen op de dingen van u. En dat we elkaar mogen wijzen op de dingen van u. Elkaar mogen onderwijzen. Maar Heer, ook de liefde mogen hebben onderling. Dat we een gemeente mogen zijn, Heer, waarover uw naam afgeroepen is. Heer, dat wij een eenheid mogen zijn. Heer, wilt u het zo doorwerken in ons en ook in de broeders en zusters om ons heen? Heer, mogen wij een getuigenis zijn van uw liefde, van uw genade en Heer, van uw leven in ons. Heer, dank u wel ervoor dat u dat ons gegeven heeft. En Heer, ook als er strijd is, van buiten of van binnen, Heer, wilt u ons helpen om ons te richten op de dingen van u. Op het bouwen, op uw liefde, op uw genade en op de vrijmoedigheid, Heer. De vrijmoedigheid om altijd bij u te komen. Dank u wel daarvoor, Heer, dat u ons zoveel geeft. Amen.